zaakje vastgelopen. Hij deed het niet meer. Alles uitgevallen. Nou, de commandostations hadden we redelijk snel wel weer ingeschakeld. Maar de hele boordsoftware moest natuurlijk opnieuw worden geladen. Nou, dat hadden ze binnen een paar dagen toch wel weer voor elkaar. En alle software dus vanuit enkele grondstations in Amerika opnieuw geladen. En ja, de verschillende zenders in kunnen schakelen. Waar dat dan lag, dat die computers eraan deden, dat is niet duidelijk. Het hoeft niks te maken te hebben met die situatie dat hij nou continu in de zon zit. Dat zou je misschien verwachten, maar dat hoeft niet. Maar ze zijn dus nu wel weer bezig met proberen de satelliet zodanig te configureren dat hij deze periode met continu zonlicht goed overleeft. Want hij krijgt nou erg veel hitte, zeg maar, in de zon continu. En veel energie wordt ook de satelliet binnengehaald via de zonnepanelen. En ze hebben toch bedacht om die overtollige energie af te voeren. Dat toch de beste oplossing was. Ze hadden twee strategieën als mogelijke oplossing. Daar hebben we het hier vorige week ook al over gehad. Hè. De ene is juist niks doen met de satelliet in de hoop dat die daardoor afkoelt. Want hoe meer je elektrisch gaat ondernemen, hoe meer warmte je ook genereert. Dus dat is misschien niet slim. Maar de omgekeerde denkwijze is juist zoveel mogelijk zenders aanschakelen. Die dus de energie die binnenkomt vanuit de zonnepanelen en die omgezet wordt in elektriciteit. Dan weer omzet in hoogfrequent en dan die hoogfrequent uitzenden. En dan ben je die energie tenminste kwijt. Nou, en die aanpak blijkt inderdaad de beste te zijn in de praktijk. Dat hebben ze gewoon domweg ook kunnen meten. Want je merkt gewoon aan de temperaturen in de satelliet dat zo werkt. Batterij 1 bijvoorbeeld hebben ze een temperatuursensor aanzitten. En nu dus de zenders even een paar dagen uitgeschakeld waren vorige week of afgelopen week aan het begin. Toen bleek dus dat de temperaturen in de satelliet aardig opliepen. En die batterij 1 werd toen zo'n 41, 42 graden. En dat was toch echt een beetje te heet eigenlijk. Maar toen ze hem weer onder controle hadden, de satelliet, en dus weer de zenders konden inschakelen, hebben ze gauw een van de zenders op maximaal vermogen gezet, 2,28 watt, flink vermogen dus, één omloop lang. En meteen wisten ze de temperatuur weer terug te krijgen daardoor naar zo'n 36 graden. Nou, dat is al een stuk beter. Dus het lijkt inderdaad te functioneren. Zoveel mogelijk zenders op zo groot mogelijk vermogen. En dan krijg je in ieder geval een iets lagere temperatuur in de satelliet. Leuke gedachtegang. Nou, ze hebben dus nu weer verschillende systemen ingeschakeld, FM-zenders en mode LU, bulletin board enzovoort. En één zender op 1,12 watt en een ander op een halve watt en zo, dat gaat allemaal nog goed. Ze kunnen het steeds regelen en ze houden voortdurend de telemetrie in de gaten. En hij gedraagt zich verder weer netjes zoals het hoort nu. Dus hij is weer volledig bruikbaar en zelfs beter dan ooit. Omdat hij nou natuurlijk met hele dikke downlink-signalen te horen is. Dus dat werkt heel fijn. Goed, het laboratorium van Amsterdam, wat ze onlangs hebben opgebouwd in Maryland, dat is nou redelijk klaar. De cleanroom opbouw en constructie die is in januari wel afgerond. Februari beginnen ze met een hele grote antennetoren die ze er meteen bij willen zetten. De grote mast met alle mogelijke antennes voor 2,70 meter, 23, 13 en noem maar op. Ook voor de HM-banden. Want dan willen ze meteen ook een serieus grondstation neerzetten natuurlijk. Voor de verschillende amateursatellieten. En als dat allemaal klaar is en allemaal werkt, dan kunnen ze ook echt aan echt satellietwerk beginnen. Dan gaan ze de engineering unit van de behuizing van de volgende satelliet, de Eagle satelliet van Amsterdam, opbouwen in dat lab. Dus dat begint al echt te werken wat dat betreft. AMSAT-DL is volop aan het bouwen aan de fase 3E satelliet, ook een satelliet dus voor een hoge elliptische baan. En die is al een hele tijd klaar. Ze hebben nu ook de C-band ontvanger helemaal klaar, dus voor 5,6 gigahertz. En die is dus ontwikkeld door Volker, DF7IT. Daar zit een preamp in, mixer naar 10,7 MHz, dan middenfrequent filters en een AGC-systeem. Nou, alles is elektrisch klaar, behalve dan nog het instellen van de AGC-tijdconstante. Maar dat kan allemaal nog later. Maar voor de rest is hij klaar en dan kan hij binnenkort uitgebreid getest gaan worden. Ook voor wat betreft de selectiviteit en het gedrag bij stoorsignalen in de buurt. Want hij zal dus geconfronteerd gaan worden met de signalen van meer radars die in die buurt van die frequentie waar hij moet gaan ontvangen ook zitten te werken. Dus dat moet hij wel tegen kunnen. Dat gaan ze allemaal nog proberen wat de effecten daarvan zijn. Maar goed, daar zal meer over gepubliceerd worden in het volgende Amsterdamse journaal, als het zover is. Ja, dan hebben we de CubeSats. We hebben natuurlijk onze Delphi C3 waarop zitten te wachten. En er gaan er nog meer mee in diezelfde lancering. Wordt nog eens tijd om daar eens naar te gaan kijken. En overigens, de lanceerdatum is weer veranderd voor deze lancering van Delphi C3 en die andere CubeSat. Vorige week was al de datum verschoven naar 7 maart, met al de mededeling erbij. Dit is vast nog niet definitief, dat kan heus nog wel veranderen. Nou, deze week is het weer veranderd, met weer dezelfde commentaar erbij. Het zal heus nog wel kunnen veranderen. Maar deze keer is de datum nu verschoven naar 4 maart. Dus een beetje naar voren. Komt niet vaak voor, maar kan dus kennelijk ook. Dus 4 maart, en als het dan op 4 maart is, dan is dat om 4:53 lokale tijd bij ons. Dus 3:53 UTC. De club van het Delphi-team die daarbij wil zijn, het launch-team zullen we zeggen, die gaat er naartoe op 14 februari. Maar dit is allemaal nog wel even voorlopig, dus dat is even belangrijk om dat er toch wel bij te zeggen. Het kan allemaal nog verschuiven, je weet nooit. Veel hangt overigens ook af van de lancering van morgen van een andere PSLV-raket vanaf diezelfde lanceerbasis van diezelfde club. Die gaat dan namelijk die Israëlische Polaris-satelliet alsnog lanceren. Kennelijk zit er niks anders op die lancering, dus alleen die ene wordt dan in de ruimte gebracht. Die is dus ook al een aantal keer uitgesteld. Dat moet dan morgen gaan gebeuren. Als dat succesvol is, dan zal dat allicht helpen. Maar als daar ook wel maar iets mis mee is, dan heb je weer kans op verdere vertraging. Dus we moeten even die lancering morgen in de peiling houden. Om een idee te krijgen wat er dan gaat gebeuren met de volgende lancering in maart. Dus. Nou, die verschillende satellieten die erin komen te zitten, zijn allemaal CubeSats. Die hebben allemaal amateurfrequenties aan boord. En ja, Delphi C3 is om verschillende redenen de meest interessante. Niet alleen omdat het een Nederlandse satelliet is, maar ook het is de enige met een lineaire lessysteem aan boord. De rest is allemaal digitaal gedoe, zullen we zeggen. En ja, die doen het wel, maar daar hebben we waarschijnlijk iets minder aan. Maar we zullen zien. Er zit bijvoorbeeld in een satelliet die heet CAM-X2 van de Universiteit van Toronto in Canada. Die heeft 70 centimeter uplink en 13 centimeter downlink. Digitaal spul, maar dat is niet AX25, dus daar heb je even niet zo makkelijk ontvangspullen voor vermoedelijk. Maar hij doet ook op 2 meter een CW-telemetrie downlink, dus dan kun je daar nog wel iets mee. Dan de AAU-SAT-2 van de Aalborg University in Denemarken. Die komt op 437-425. Werkt met de AFSK en FSK up- en downlink, 1200 baud en 6900 baud, AX25 en ook een FMCW-telemetrie signaal. Dus daar zitten verschillende mogelijkheden in. Dan heb je Kompas 1 van de Universiteit in Aken in Duitsland. Die heeft zijn downlink primair op 437-405 met 6900 baud FSK-telemetrie, AX25. En ook nog een CW-baken op 437-275, dus dat is ook wel aardig om die eens te proberen. En dan natuurlijk onze Delphi C3, die heeft de eerste 3 maanden eigenlijk alleen maar telemetrie downlink. Want dan moeten al die meetgegevens van die wetenschappelijke experimenten in de satelliet worden verzameld en naar beneden gestuurd. En hopelijk door iedereen ontvangen worden en in Delft dan verzameld worden voor de, ja, voor de klanten. De bedrijven die erbij betrokken zijn. En dus zal het de eerste maand alleen telemetrie te horen zijn. Primaire downlink telemetrie op 145,870. Dat wordt dan met 1200 bits per seconde BPSK. AX25 met 400 milliwatt. En De backup telemetriezender zit dan op 145.39 met dezelfde soort uitzendingen. Als dat allemaal achter de rug is na een maand of drie en alle telemetrie verzameld is, dan wordt de zaak omgeschakeld, zeg maar. Dan wordt er ineens een amateur satelliet van gemaakt. Dan wordt het lineaire relaissysteem ingeschakeld en dan kunnen wij ermee gaan spelen. De uplink komt dan te zitten tussen 435, 75 en 435, 35. 40 kHz breed dus. En de downlink tussen 145, 88 en 145, 29. Dus een inverterend relaisstation. Lower sideband en de uplink wordt dus upper sideband in de downlink. En het vermogen wordt dan bij 400 mW PET voor de hele doorlaatband. Dus het zal niet echt heel sterk zijn, maar moet wel te gebruiken zijn voor mensen met redelijke apparatuur. Het telemetriebaken wat daarbij hoort zal dus ook weer actief zijn op 145.78. Maar die is dan wel wat zwakker dan het signaal van de doorlaatband, 10 dB daaronder. Goed, dan hebben we nog twee Japanse satellieten, Qt 1.7 plus APB2. Dat is een ingewikkelde benaming, maar goed. Die is van het Tokyo Institute of Technology in Japan. Een beetje onduidelijk ding. SRLL protocol gebruikt die. Nou ja, details te vinden op de website ongetwijfeld. En die andere heet dan SEEDS, S-E-E-D-S, van de Nihon University in Japan. Op 437-485. Met ook AX25 uitzendingen, 450 mW, maar ook CW met 90 mW. Kortom, dat wordt best een rijtje leuke satellieten om eens in de gaten te houden. Vooral is het natuurlijk voor ons interessant, die Belgie. Want dat wordt dan de eerste Nederlandse amateur satelliet en tevens universiteitssatelliet en noem maar op. Dus dat gaat leuke mogelijkheden bieden. Amsat en A kunnen we hier niet zoveel mee, maar goed, die hebben een website in bedrijf, die heet Eaglepedia. Dat is eigenlijk een aparte omgeving voor het publiceren van alle mogelijke informatie over de Eagle satelliet, die volgende satelliet voor een elliptische baan, die ze aan het construeren zijn. En dat is dan een wiki-site waar ze alle mogelijke informatie willen verzamelen. Maar daar moet ze iemand voor hebben die dat dan goed gaat opzetten en onderhouden. Dan moet hij een beetje verstand hebben van dat soort zaken en zo. Maar goed, dat zal dan van hieruit niet zo handig zijn om te gaan proberen daar aan mee te doen. Maar het kan misschien wel voor die liefhebbers. Goed, ARIS. Voorlopig even geen ARIS-verbindingen vanuit het Space Station. Er is geen tijd voor, geen zin in en weet ik veel. Dus dan moeten we even wachten. Minstens moeten we wachten tot de lancering van de shuttle die eraan zit te komen. STS-122. Die dus nu al een tijdje klaar staat waar ze nog aan het sleutelen zijn. Die nu gepland staat voor 7 februari. Dus nog even afwachten. Ja, dan worden weer verschillende astronauten getraind en voorbereid op ARIS-verbindingen. Afgelopen weken is er ook weer wat gebeurd. 8 januari is Timothy Creamer, KC5WKI, aan de beurt geweest voor een stukje training. Die komt in een latere expeditie in het Space Station te zitten. Twee Japanse astronauten, cosmonauten, die moeten met een Soyuz mee naar boven. Die zijn ook binnenkort aan de beurt voor wat training. Koichi Wakata, KC5ZTA. Soichi Noguchi, de KD5TVP. Soichi die zal dan de backup zijn van Koichi. Dus zo gaat dat dan. Die worden tegelijkertijd helemaal klaargestoomd. En de backup gaat dan later zelf natuurlijk ook weer voor de volgende vlucht als primaire kandidaat, zeg maar. Wakata die gaat dus met de expeditie 18. Noguchi dus later. We zullen kijken wanneer die dan echt actief gaan worden. Zuid-Korea, die gaat ook een ruimtetoerist meesturen naar het Space Station met de volgende bemanning die met een Soyuz naar boven gaat voor expeditie 17. Dus dan krijg je een Zuid-Koreaanse astronaut, cosmonaut, Ko Sam heet die. En die heeft al een amateurlicentie. Maar die moet dus ook nog voor ARIS klaargestoomd worden, want hij gaat ook echt ARIS-verbindingen maken als hij dan in de ruimte is. Hij gaat dan met die Soyuz mee met Sergei Volkov en Oleg Kononenko. Op 8 april is die aan de beurt voor die vlucht. Dus weer allerlei dingen te verwachten op dat gebied. Even kijken. Ja, dus de eerstvolgende shuttle lancering te verwachten op 7 februari. En de daarna de volgende vlucht, STS-123, staat nu op het programma voor 13 maart. Dus dat is maar net een maand later. Ja, ze hebben door al die vertragingen met die connector, daar bij die tank en zo, heel wat gedoe. En ze moeten echt alles nou heel snel achter elkaar afwerken. Even kijken, als ik het 51 heb het overgehaald, die doet het allemaal prima. Ja, over die verschillende amateursatellieten die dus nou weer uit universiteiten komen en zo. Het is allemaal wel aardig met lanceringen. We moeten natuurlijk toch steeds meer op gaan passen als amateurs hoe we nou nog amateursatellieten gelanceerd kunnen krijgen. Het punt is niet zozeer dat er een lanceertekort is. Er is capaciteit genoeg met lanceerraketten tegenwoordig, althans voor kleine satellieten. Maar je moet dan toch maar meeliften met een grotere satelliet. En ja, dat is wel mogelijk, maar dat kost gewoon steeds meer geld. Het is voor amateursatellieten tegenwoordig niet of nauwelijks meer mogelijk om nog een hele goedkope lancering te ritselen zoals we dat vroeger vaak konden. Dus dat betekent gewoon, ook al weet je een satelliet redelijk goedkoop te bouwen, je krijgt toch te maken met een schandalig dure lancering van enkele miljoenen. En dat is natuurlijk voor een clubje amateurs niet op te brengen. En dus ja, dan moet je sponsors zien te vinden. En ja, dat gaat alleen maar lukken als je ten opzichte van andere concurrenten, zullen we zeggen, dat moet zien te regelen, die sponsoring, dan moet je toch wel goede argumenten hebben. En als ze dan kunnen kiezen tussen studenten, onderzoekssatellieten of wetenschappelijke satellieten ofzo, of zo'n amateursatelliet met alleen maar wat radioapparatuur, zodat een paar amateurs met elkaar kunnen babbelen, nou dan voel je wel waar dan de sponsoring toch het eerst naartoe gaat. Daar zijn je hele goede verhalen hebben. Nou, dus daar zitten ze nu steeds meer over te denken, hoe verkopen we dat nou goed? En dan gaat het toch bijvoorbeeld in de richting van dat je toch noodverkeer, hè, in noodsituaties, rampen en toestanden en zo, met amateursatellieten zou kunnen doen. Of dat je met een geostationaire satelliet of een hoge elliptische baan en zo, dat je dan ook langdurig, urenlang radioverkeer kunt regelen. Bijvoorbeeld bij aardesverbindingen. Dus dat dat dan niet alleen afhankelijk is van een grondstation wat net binnen het bereik is van het Space Station, maar dat je dat dan urenlang via een hoogvliegende satelliet kunt relayeren en dat soort dingen. Dan heb je kans dat je wel sponsoring kunt vinden. Dus op die manier moet dat toch ook anders naar gekeken gaan worden, vreest men. Even kijken. Ja, en ook natuurlijk proberen met andere projecten mee te liften. Zoals dan in Engeland al wordt gedaan door met de Europese SSETI Express gedaan is en ook met ESEO. Er zijn dus die grote studentensatellietprojecten in Europa onder leiding van ESA. En daar dan gewoon een amateurding tussen schuiven, dat vinden ze best wel een leuk idee. En verder natuurlijk de verschillende satellietprojecten zoals dan onze Delphi, maar ook in andere landen gebeurt dit. Het idee is daarbij ook om zelf met hele kleine modules aan te komen. Er is een nieuw projectje, een complete satelliet op één PCB te bouwen, qua elektronica dan. En ja, als je dat voor elkaar krijgt, dus om een beetje radiospul wat je erin wil hebben, op één PCB in elkaar kunt steken, dan kun je dat misschien wel in een ander satellietproject mee zien te krijgen, dat je dat ertussen schuift. Dat soort gedachten spelen dus. Ja, dan is er verder de afgelopen paar dagen wat leuk geëxperimenteerd met Moonbounce. Daar hadden we vorige week ook al even over. Er was een project met die HARP-zender in Canada en een ontvangststation in New Mexico. In de buurt van de 40 meter band. Nu hebben ze dat opnieuw geprobeerd gisteren en vandaag. En daarbij ook amateurs ingeschakeld over de hele wereld om te gaan luisteren. Helaas is het allemaal pas korte termijn, op het laatste moment bekend geworden. Maar het is toch door een hoop mensen geprobeerd en dat ging opvallend goed. Eén zender zat bij 6,7925 MHz, zeg maar bijna 6,8 MHz met 140 meter band. En de andere op 7,4075, dus net boven de 40 meter band. En daar hebben ze op al die frequenties steeds om beurten een uur lang uitgezonden, gistermorgen en vanmorgen. En ja, heel veel stations, niet alleen in Noord-Amerika, maar ook in Europa, die melden dat ze die signalen prima hebben kunnen ontvangen. Soms ook, of meestal ook rechtstreeks dan vanuit Canada via de ionosfeer, omdat het toch redelijk goede condities kunnen zijn tegenwoordig, toch wel op 40 meter. En ja, het gaat met een ongelooflijk groot vermogen van een paar megawatt ERP. Maar ook de reflectie van de maan kwamen bij de meeste mensen heel goed binnen. Dus het is toch grappig dat dat zo makkelijk zelfs lukt, zonder al te grote ingewikkelde antennesystemen bij amateurs. Om toch ook in die band dit soort experimenten te kunnen doen. Dus ja, daar zouden ze wel eens vaker mogen proberen, denk ik dan. Hè. Dat zijn toch leuke grappen. Ja, dat even wat dat betreft. Verder zijn ze bij de NASA bezig om natuurlijk het toekomstige maanprogramma te ontwikkelen. In 2020 willen ze bemande vluchten naar de maan gaan maken. Daar hebben ze het zogenaamde Constellation programma voor, wat alles omvat. En daar zit dan in die Orion ruimtevaartuig, zeg maar de opvolger van de vroegere Apollo. Grote luxe versie daarvan. Maar ook een nieuwe maanlander moet worden ontwikkeld. Die gaat die Altair heten. En ja, daar hebben ze nou het studievoorstellen voor aangekondigd. En ja, daar mogen dus mensen over mee gaan denken. Mensen kunnen dus gaan voorstellen van hoe dat ontwerp eruit zou moeten komen te zien. Dus als mensen erover mee willen gaan denken, dan kun je bij de NASA terecht. Dat is een beetje de gedachte. Dus we willen dat steeds meer gaan uitbesteden of in ieder geval breder mensen mee laten denken met dit soort programma's. En dat heeft ook wel zo'n leuke effecten. Dus ja, en daar is dan ook voor zo'n studieproject ook de nodige geld beschikbaar als het moet. Hè. Dus dat kan allemaal leuke ontwikkelingen geven. Dus mocht iemand in die richting iets willen, dan zou je daarover kunnen gaan denken om mee te gaan doen. Even kijken. Wat hebben we nog allemaal voor? Ja, de volgende Progress-lancering naar het Space Station is op 5 februari. De shuttle dan op 7 februari. En dan krijg je, in later in februari de eerste ATV-lancering, 22 februari. Die dus met Ariane 5 gelanceerd moet worden naar het Space Station, Jules Verne. En ja, in maart alweer de volgende shuttle-lancering, dus het wordt erg druk. Maar goed, wij zitten dus vooral te wachten op 4 maart met de lancering van onze satellieten. Dan even nog de amateursatellieten nalopen. Deze doen momenteel wat ze horen te doen, zou ik maar zeggen. Oscar 7, mode A, maar die wat moeizaam te werken is tegenwoordig, maar mode B doet het prima. Vandaag was A, dus morgen zal wel weer B zijn. Oscar 16 werkt nog steeds in die ABL-mode. Oscar 19 doet het prima met zijn CW-telemetrie. Oscar 27 doet het prima. 29, ja, zoals bekend, alleen 's morgens. Er zijn steeds meer mensen die hopen dat ze het Japanse commandostation van de JARL kunnen overtuigen om ook andere mensen de mogelijkheid te bieden, of andere stations in Europa of Noord-Amerika, om Oscar 29 ook af en toe eens in te schakelen boven die delen van de wereld. Maar nog geen reactie uit Japan, helaas. Oscar 32 doet het prima, 50, 51, 52 allemaal ook goed bruikbaar. En Space Station doet het prima met zijn packet downlink nog steeds, dus ook goed bruikbaar wat dat betreft. Ja, dat zijn zo even de belangrijkste ontwikkelingen van deze week. We gaan eens even kijken of het toch allemaal nog gelukt is. Zo links en rechts P1 en DL in de groep PA0 Delta in Moskou.
Ja, prima. PA0 Delta, ik loop in en DL. Alles goed meegekregen, Nico, hoor. En ja, alles goed, dus, maar ik heb alles goed meegekregen. Nou, we lukken nu zo links en rechts, hè. En dan wat het geldje betreft, ja. Oh, wacht dan maar even af, hè. Wat gaat worden, joh. PNL DLO, groep 1 en 11.
Ja, oké, van PNL DLO. Ja, want we moeten binnenkort dan nog wat software gaan krijgen uit Delft, hè, voor het straks gaan demoduleren en decoderen van de software. Van de telemetrie natuurlijk. Oké, Benny, jij en bijdelen.
Ja, ik bedoel dat wel, Ben. Vroeger volgende week. Bij mij via B terug naar de grond.
Oké, ook. Hopelijk wel, als het allemaal lukt. Oké, Bert is KRH-deler. Oké. En dan hebben we Rob nog, ITR-deler.
Oké, Nico, bedankt. Verder niks toe te voegen. Ik wacht met spanning alle komende lanceringen af. Hè. Dan kunnen we weer aan de slag. Heel bedankt voor het nieuws. PNL DLO, PNITR.
Ja, van PNL DLO. Ja, zeg dat wel. Want al die signalen weer allemaal oppikken van die verschillende satellieten en decoderen en zo. Toestanden. En vooral als we dan met z'n allen mee gaan doen met Delphi, dan wordt het leuk. Hè. Want dat zal wel helpen. Goed. Nog even kijken of er nog andere stations bijkomen als nog PNL-deler.
Ik wou NDL even spreken op 25kc up als dat mag van PA3FVK.
Iemand die nog wat had, PNL-deler.
Probeer ik het nog een keer. Ik wou NDL even spreken op 25kc up als dat mag van PA3FVK.
Oh, die gaan we even up.
Ja, precies.
Oh, oké. Dat is hopelijk dan gelukt. Goed, Frans, goedenavond, vertel.
Ja, goedenavond Nico. Ik was wat minuutjes laat, hè, maar het meeste heb ik toch mee kunnen volgen. Dus alsnog bedankt voor het nieuws. Ik zat nog zwaar te werken aan een SAQ-ontvanger, hè, naar aanleiding van de ronde van vanavond. Dat was ook wel weer grappig, iets op mijn laptop laten draaien. Maar dankjewel voor het nieuws nogmaals. Verder niks aan toe te voegen. PNL DLO, P1RG.
Jo, oké. Prima. Nou, dan even kijken of er nog iemand anders nog wat heeft. En Bertus had nog wat.
Ja, dat was even een domme zet van mij. Mag het 25kc down zijn?
Blijkbaar verder niet. Dus Bert, vertel.
Ja, dat was voor NIL bedoeld.
25 up?
Nee, 25 down. 25 up is geen goed idee bij nader inzien.
Oh, wauw. Ja, daarom. Ja, 25 down.
Dank je.
Ja, ik had het even gedaan, want ik hoorde ze net niet, want ik zat net naar het noorden. Oké. Ja. In audio wel, nou zeg. Jeetje. Ja, ik weet niet of dat, is dat een goede aanpak? Het is, kijk, het is geen echt bulletin in die zin, het is gewoon een beetje een soort net, hè? Nou ja, kun je zeggen, dat maakt niet uit, maar. En nog mooier zou zijn om het uit te werken op papier, maar dan krijg je weer het oude idee van het bulletin zoals we dat vroeger deden. Het papieren verhaal en dan dat publiceren op het net. Dat zou ook nog kunnen, maar ja, dat is ook weer zoiets. Ja, het moet dan wel een beetje zinnig. Oké. Moeten we het maar eens proberen, kijken hoe dat dan klinkt. Of dat dan een beetje een vorm krijgt die zo los uit de hemel vallend ook nog een beetje werkt. Hè? Want het is dan helemaal buiten de context, als je begrijpt wat ik bedoel. Oké, nou ja. Ja, goed, laat maar eens kijken. Wie weet. Wie weet of het zinnig is. Ja, en dan vooral met Rob, ja, daar moeten we even over hebben dan. Want kijk, we hadden al zitten bedenken als we alleen puur de echte amateur dingetjes zoals propagatie en meteorieten en zo erbij halen. Ja, dan zijn we 5 minuten klaar, vrees ik. Dus, Rob, ben je er nog?
Ja, ik ben er nog steeds. Ik luister. Ik zit er wel te denken. Ja, ik bedoel, als het 20 minuten is, kunt wel een heel aardig verhaal. Je kunt inderdaad de satelliet op flexjes erbij nemen. Overigens ben ik er inmiddels wel achter dat het allemaal zo geheim niet is, dus ja. Why not, hè?
Hoe bedoel je?
Nou, ik correspondeer zo links en rechts.
Ja, en dan? En dan blijken heel veel mensen er al meer te weten ofzo.
Ja.
Ja, toch wel. Ja, nou goed, ik krijg toch de indruk dat ze het een beetje moeite. Maar het viel me ook op overigens, hè, sinds jij er niks meer op je website hebt gezet, dat ze dus geen offset meer introduceren nu. Hè. Ze vinden het ineens niet meer nodig.
Ja, dat is dus blijkbaar een correlatie. Hè.
Ja, dat bedoel ik, dat zat ik dus te denken. Maar daarom denk ik van oei. Hè. Maar goed, ja, kijk, ik weet niet hoe link dat kan worden, maar ja, ik wil het ook niet opblazen, maar... Hoe ver moet je gaan, hè? En bovendien denk ik dan zeker in zo'n omgeving, waar het toch eigenlijk gaat over amateurradio en de aspecten die daarbij horen, dan moet je het ook tot die dingen beperken. Maar als je dat doet, dan hou je niet zo heel veel meer over. En dat is een beetje het probleem.
Jawel, maar je kunt het, de hele satellietreflectie-business kun je bijvoorbeeld betrekken, wat laatstelijk nogal populair is. is ISS-ketter en dat soort dingen. Nou, die wetenschap, die kun je, daar kun je iets mee. Dus in die zin zit er wel een relatie in. Allemaal te maken met scatter.
Ja, oké, als je het zo doet. Maar ga je dan verder met alle metingen en dingen erbij? Nou ja, ik weet even niet. Het blijft toch een beetje zo van moeilijk, hè? Hoe ver ga je erin? Maar goed, we kunnen er iets van proberen te bakken. Maar is het, Bert is al een beetje bekend wanneer, hoe en waarom en zo? Want er was me nog niet helemaal duidelijk. En waar en zo?
17 mei, definitief.
Hé, zegt Paul. 17, oké. Okay. Ja, Bert is precies dat idee. Eerst die Amerikanen en dan daarvan. Dat is namelijk het oorspronkelijke idee wat ik ook had. Maar toen begon ik daarvan terug te komen van ja, ho, is dit wel slim, hè? Want dan ga je dus inderdaad een heel ander verhaal vertellen dan puur alleen amateur radio gedoe, denk ik dan even. Maar goed, daar kunnen we alsnog over hebben. We hebben nog even tijd om het verhaal te maken, neem ik aan. Ja, dat is wel zo. Maar oké. Okay. De vraag blijft nog steeds hoe ver ga je. Maar oké, okay, daar hebben we het dan nog wel over. Tegen die tijd kunnen we altijd nog schrappen. Als we gaan censureren. Nee, maar goed, we maken wel iets. Daar gaan we wel een keer met Rob over hebben hoe we dat precies invullen in detail. Oei, nou, ik ben niet zo creatief. Rob, heb jij een idee?
Ja. Ja, heb ik het woord satelliet scatter in mijn hoofd, maar ik weet niet of het zo goed is. Ja. Je kan ook high power bakens. Ik had laatst mijn Amerikaanse e-mailen en die gebruikte de graaf als baken. Dat is wel grappig. En als je hem kan horen, dan weet hij zeker dat hij met een vierjarigstation een EME-verbinding kan maken. Als je hem niet hoort, dan lukt het niet. Dus in die zin is wel een heel aardige toepassing ontstaan op dit moment. Dus het heeft ook iets met bakens te maken. Maar we hebben nog een week, hè Bertus? Ja, maar voor een titel is dat wel duidelijk. Dan.
Ja, het is alle mogelijke soorten scatteren. Ook meteorieten, weet ik veel. Hè. Dus je kunt er allerlei kanten mee op. Maar je kunt hem ook rechtstreeks als baken gebruiken, waarom niet? Alleen ja, wil je er echt iets zinnigs mee, dan moet je wat meer achtergrondgegevens weten. En die, dat ligt wat gevoelig. Maar goed, daar hebben we het allemaal nog wel over. Nou, we mailen wel wat op neer, neem ik aan, Rob, van de week. En dan komen we er wel uit.
Ja, we mailen gewoon een paar ideeën naar elkaar. En dan mailen we het resultaat naar Bert. Dat is wat we doen.
Oké. Okay. Goed, als er dan verder niks meer is, dan ben ik er inderdaad een van tussen. Tot de volgende week bij Arnold de Jalo, telt alleen maar.
Dag Nico en iedereen van Pernol SOM.
Hoi.
Hoi Paul.
Hoi Rob.
Ja, dat klinkt weer goed, SOM, kijk.
Ja. Iedereen maakt wel eens een foutje.
Nou, ik ben niet de eerste hoor, ik heb er al diverse, eigenlijk de tweede. Die er van terugkomt, hè. Maar het is grappig, was een leuk avontuur.
Ja, wel een goed probeerseltje geweest. En niet geslaagd.